Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is actrice Barbara Sarafian, geboren in 1968. Bekend van heel veel film en televisie. Je kon haar zien in de films Aanrijding in Moskou, Zot van A en Runskop. In Vlaamse Velden, Beau Séjour en in De Slimste Mens ter Wereld, waar ze met haar fokof kledinglijn te zien was. Ze kwam recent ook in het nieuws door een moeilijke scheiding met haar man. We hadden afgesproken in Mariakerke bij Gent, waar ze nu woont. We gingen zitten aan tafel waarop haar drie boeken al klaar lagen. Naast ons tientallen kartonnen dozen met kledingstukken van haar collectie. Barbara Sarafian is zeer introspectief. Dat zal je wel merken. Een groot deel van het gesprek gaat over wat er zich in haar hoofd afspeelt en hoe je je verhoudt tot andere mensen en hoe dat vaak problematisch is. Haar boeken gaan daarover. Ik heb de onverklaarbare neiging om tegen Barbara Sarafian in het Gents te beginnen praten. Ik weet niet waarom, maar het is raar en gênant. Gelukkig ben ik erin geslaagd om dat in ons gesprek niet te doen. In de show notes van deze aflevering vind je alle boeken waarover we het hebben. Je vindt ze op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast Drie Boeken. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Barbara Sarafian.
In de garage staat er een groot stuk en in mijn klein bureautje daar van achter staat er ook een groot en boven in de logeerkamer.
En allemaal in dozen nog?
Nee, de logeerkamer is geëtaleerd. Dus voor guests die zich vervelen, mogen dan een keer een boek kiezen. In mijn bureautje, ja, daar moet ik een schifting in maken. Echt wel naar de kringloop of boekenmarge of zo, als dat nog, allez, als dat binnenkort weer kan. En in de garage zijn vooral boeken van mijn vader.
Maar die je wil bijhouden dus?
Ik weet het niet. Ik moet eigenlijk door al die boeken om te zien wat hij onderstreept, waarom, wat hij erbij schrijft, bijtekent. En ook zijn schriften. Hij heeft schriften volgeschreven. Hij heeft een paar boeken ook uitgegeven. Ja. Maar ik moet zien wat ik weggooi.
Ah ja, okay, yeah.
Ik heb geen ouders niet meer, hè, dus die hebben zoveel geproduceerd en niet verkocht, dat ik ja, daar toch emotioneel aan gebonden blijf. Ja. Als enige mijn broer zegt, goh, zag. Ik pak dat op mij. Ja.
En dus je bedoelt dat je die boeken waar hij in geschreven heeft, notities, of dat je die wil houden echt als aandenken aan hem?
Eigenlijk wil ik alles wat zowel mijn vader of mijn moeder gedaan hebben, een beetje digitaliseren, snapte. En dan wil ik weten wat ik weggooi binnenin de beslissing die ik neem om een lijn te trekken. Hè, van, ah ja, daar stond hij voor. Ja. Stonden voor van alles, mijn ouders.
Sticht, ja. Oké. En lees je zelf veel?
Veel te weinig.
Ja?
Ja, ja. Ik dacht, ja, corona zal mij daar die tijd toe geven enzovoort. Maar mijn focus was daar niet. Ik was toen niet. Dat ging niet. Ik heb hetzelfde met naar televisie kijken. Ja, ik ben meer in mijzelf gekropen eigenlijk. Met residuen van verhalen, echte verhalen ook, om die eerst even op te lossen, te verpulveren met mijn gedachten of ze gewoon te negeren. Ik was meer op zoek naar geen verhalen, maar stilte.
En hoe is het dan concreet dat je dan echt zo... Allee, is dat met meditatie of
dat
zo?
Dat kan, ook ja. Dat is dan ook met moeite gelukt. Maar stil liggen, stil zitten, niks doen. Dat is een goed begin. En ik heb maanden stilgezeten, hè? Zoals Allee. Iedereen. Ik kan dat zeer goed. Ik kan echt uren op een stoel zitten. En er komt niets uit mij. En het is de bedoeling dat er ook niets bij komt, inkomt. Dat is ook al een vorm van mediteren. Ik heb dat ook... Ik vind dat als de wereld te luid is, niet alleen letterlijk rondom mij, maar gewoon alleen door de media, dan ga ik daar niets bovenop gooien. Ik heb die stilte nodig.
En geen behoefte om het aan te vullen of te verdiepen of zo met boeken dan?
Altijd, maar ik heb die boeken niet nodig, want ik heb er al zoveel gelezen. En ik zie het verband wel tussen een boek dat nu uitgebracht wordt of 30 jaar geleden geschreven is. Maar niet vergeten, wij leven in cycli, hè? En je ziet ook nu bij de opkomst van de zeer, zeer alerte vrouwen. Ja, I've been there. already. En ik heb dat t-shirt al gekocht. En ik zie nu de nuanceringen, de velligheid, de... door de onwetendheid. Hè, jonge vrouwen hebben natuurlijk hun eigen wetenschap, hun eigen vermoedens, hun eigen observaties en verontwaardiging. Maar er is een nieuwe laag die daar bovenop komt. Het fundament van onrecht ten opzichte van vrouwen enzovoort, dat blijft hetzelfde, dat is eeuwig, eeuwig. Maar dat is heel luid. Dat is heel luid. Ik keur het niet af, maar het is heel luid. Ik denk heel vaak na over wat er vandaag gebeurt. En ik trek dat door naar mijn 20 jaar zijn. Wie ik toen al las. Dat gaat van Simone de Beauvoir tot Germaine Greer. Tot Faye Walden, tot... ja, Marguerite Duras enzovoort. Die zijn er allemaal.
En zeg je nu dat wat er nu gebeurt in... Ik denk dat je naar onder meer MeToo verwijst. Hè?
Oh ja, onder andere.
Dat eigenlijk, dat je dat al las in die werken toen je 20 was?
Tuurlijk. Tuurlijk. En een van mijn boeken gaat daar nu net over. Men heeft mij heel vaak gevraagd, vroeger al, dat was een artikel in de krant, seksisme in de culturele sector. En ik moest daarvoor naar de afspraak. En ik heb gezegd, nee. 2 minuten is echt niet voldoende. Ja, maar dan zet jij het boegbeeld. Nee. Als ik naar Brussel kom, is het voor veel meer. Maar in een studiogesprek lukt dat niet. En dan ook met die MeToo. Ik heb mijn verhalen, ik heb mijn ervaringen. Maar er is veel meer dan verontwaardiging als oplossing. Ik ben daar niet uit. En dat is de reden waarom dat niet zo stil wordt. Ik blijf maar doormalen over hoe kunnen we het weer stil laten worden en het slijk laten zakken in het glas. Ik ben er zo in, hè. Als je blijft roeren in een glas vol met modder, ja, dan zie je de partikels niet. Hè. Een half boeddhist, hè.
We gaan eens kijken naar je boeken. 3 boeken waarvan je vindt dat iedereen ze moet gelezen hebben. Wat is jouw eerste boek?
Het eerste waar ik sowieso over sprak, ook tegen jou, waar dat op kwam, is... maar ik heb het in het Engels gelezen, zonder... Maar is Statusangst van Alain de Botton.
Oké, waarom? Waar gaat het over? Vertel eens. Het is non-fictie, hè?
Het is non-fictie. Alain de Botton is een hedendaagse filosoof. Hè? Die woont in Engeland, maar heeft Zwitserse roots. Highbrow. Maar hij is super intelligent en zeer lucide, zeer grappig. Waardoor dat alles behapbaar is ook en zeer interessant. Blijft een mens mijn observatievermogen van hier tot Chakamakka. Statusangst, de titel zegt het zelf. Wat is status? Wat is de plicht? Wat is de dwang? Wat is de drang? Wat is onze afhankelijkheid van wat andere mensen van ons denken? Allemaal volgens de parameters van het succes. Ik ben nooit onder de indruk van iemand zijn
status. Ben je aan het roken?
Ja, zo.
Oh, sorry, ik kan het niet. Ik dacht dat jij zo een fluwestift was.
Lippenstift, ja.
Sorry. Wat zie ik zo rook verschijnen? Zo, sorry.
Ik zit in een sector waar de heel hard onder de indruk moet zijn van wat iemand al verwezenlijkt heeft. Van een acteur, een regisseur, een producent. Het affiche gegeven bij ons is immens. Hè? Hè? De credits, hè? De generiek. Sta ik als eerste, sta ik als tweede. Dat is allemaal zeer, zeer bestaand, concreet bij ons. Hè. Dat is een wedstrijd. Ik kom het meest in de picture. Mijn exposure is duidelijker dan duw. Ik word daarom geliefd enzovoort. Als dat al uw enige drijfveer is om in bijvoorbeeld mijn vak te stappen van acteur of in de sector van het filmmaken of het theaterspelen... Vroeger dacht ik altijd dat zij een vogel voor de kat, maar dat is dus totaal niet waar. Dat is een misvatting van mij. Dat werkt.
Maar?
Ja, als dat uw drijfveer is, als dat uw ambitie is om bovenaan op een affiche te prijken, om te zeggen, ik ben de grootste, ik ben de beste, ik ben de mooiste, dan kunnen daar jaren mee voort. Ik vind dat leeg, hol. Ik ben daar totaal niet van onder de indruk. Bij niemand, man of vrouw. Zet Brad Pitt naast mij, ik ga zo zeggen, hallo, you have a cigarette. Ik heb dat nooit gehad en dat heeft mij... ik heb daar eigenlijk heel veel kansen door verspild. Eigenlijk, omdat ik geen ontzag blijk uit te stralen, bevestig ik niet iemand in zijn status. Snap je? Maar dat is dan wat betreft mijn vak. Maar dat gaat over de postbeambte ook achter het loket. Hè? Als je hem niet respecteert als een vrouw of man die beslist of dat daar een stempel op komt of niet en dat u een brief zal verzonden worden, ja, dan moet ontzag tonen constant. En... ik draai je rondjes als het daarover gaat. Dat is de reden waarom ik heel graag alleen ben en een kluizenaar ben. Ik word daar moe van. Ik weet niet hoe ik dat moet doen.
Wat doen?
Ontzag hebben. Ik heb alleen maar respect voor een medemens. Die honger, dorst, goesting heeft, die moe is, die niet moe is. Met al onze basis, primaire behoeftes. We hebben allemaal dezelfde. En van daaraf, ja, los het op voor uzelf. Vind jij dat belangrijk vanuit uw gezinsopstelling? Go ahead. Maar ik ga dat niet mee voeten door wauw te zeggen. Mm-hmm. En het omgekeerde is ook waar. Als je mij begint op te hemelen, dan moet ik ergens in een situatie, in een houding kruipen die ik niet wil oefenen, die ik niet wil trainen.
Die je ongemakkelijk vindt?
Ik vind dat kei ongemakkelijk. Ik vind het heel fijn om complimentjes te krijgen voor de inhoud van mijn werk. En dat mijn haarnetje schoon ligt, ja, wel, dat is het werk van de kapster. Snap je? Maar ik heb het daar moeilijk mee. Ik heb het nooit gehad. Ik denk dat dat door mijn opvoeding komt. Het is al goed. Ik ga niet zeggen het is al goed tegen iemand. Ik ga iemand stimuleren in zijn behoeftes, in zijn dromen en wensen. Maar ik ga wel kijken naar de motivatie. Don't be shallow on me. Ga niet oppervlakkig. Maar blijkt dus wel genoeg te zijn als motivatie.
Lees je zo'n boek, het boek van Alain de Botton in dit geval, lees je dat als een soort zelfhulpboek of als een soort boek om te weten hoe het dan maatschappelijk in elkaar zit? Of om dat begrip dat je zelf niet voelt te snappen bij anderen? Waarom lees je dat?
Voor de bevestiging. Het is niet Alain de Botton op de titel die mij vooral aantrok. Het is statusangst, dat woord, dat begrip. En Alain de Botton met zijn suggesties eigenlijk, hè, wat een filosoof suggereert, hè, hij verplicht niemand, heeft mij geboeid uiteraard. En ik heb daar ook veel mee gelachen, want hij lacht ook met zichzelf en zo. Dus die zelfrelativering is dat is... Hij doet mij heel hard denken aan wat Harari schrijft. Hè. Dat is, Harari schrijft ook over dat soort angsten, hè. In de Homo sapiens schrijft hij over het belang van het gazon. Mijn blouse is groener dan de uwe. We mesten met vergif zelfs als het moet, maar mijn blouse zal groener zijn dan de uwe. Dat is hetzelfde. Snap je? Dat is... En groter, hè? Ik bedoel, want zo zijn de kasteeltuinen ontstaan. Hè? Mijn kasteel is niet alleen groter, maar een tuin is ook beter aangelegd en mooier onderhouden enzovoort. Dus die lopen een beetje gelijk. Bevestiging en mij amuseren met zijn suggesties. Hij begint daarover snobisme, meritocratie. Oh, iemand anders zou die termen nu niet aangaan. Maar het is heel schoon dat hij dan ook oplossingen biedt, hè? Want je kunt kritiek leveren op hoe... wij als mensen deze samenleving blijven voeden in dat soort winstbejag. En ja, zoals Bret Easton Ellis schrijft, groot kapitalist. Hij spreekt niet over kapitalisme, groot kapitalist. Heb je dat gelezen, White?
Nee, ik heb
vorig jaar. Zie, maar ik lees alleen maar die dingen, hè?
Alleen nu, dingen ja? Die daarover gaan. Ja,
en
ja.
Dat is niet zelfhulp, dat is gewoon zoals maatschappijkritiek. Hè?
Ja, om te snappen wat er gebeurt, om beter te snappen, om te bevestigen te krijgen wat je voelt.
Ja.
Oké.
Ja.
Oké.
En om mijn kwaad zijn te zalven.
Ben je zo kwaad? Ben je dan heel de tijd kwaad?
Ik ben niet kwaad. Ik observeer het gewoon. En ik ga niet cynisch zijn. Hè? En zeggen, oh ja, ik ga dat niet doen. Ik ben altijd blij dat ik mensen zie. Altijd, 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 altijd. Maar niet te lang, want dan komt die competitie naar boven. Dan, ja, maar ik en dit en ja, maar jij dat. En dat vind dat ik... Ik vind dat kei vermoeiend. Ik val ter plekke in slaap. Ik weet niet wat ik moet doen. Want het is niet wat het lijkt. Wij zijn niet wat wij lijken te zijn. En iedereen doet enorm veel inspanningen om er toch maar, om toch maar iets te lijken. Alleen niet iedereen. Hè. Ik heb vrienden die dat niet doen. Of dat, daarom zijn mijn vrienden of zo. Maar ik denk dat ik heb het mee van thuis uit. Gewoon één zijn. Niet binnenkant, buitenkant. Mm-hmm. Dat is mijn betrachting.
Mm-hmm. Zeg, maak je aantekeningen in je boek? Laat kijken wat er...
Kijk, dat is nu een Engelstalige versie. Ja? Maar ik denk dat ik die ook in het Nederlands gelezen heb. En die ligt niet in de logeerkamer. Maar nee, ik maak geen aantekeningen, omdat het te veel is. Alles zou gewoon onderstreept zijn. Snap je?
Maar het is nog wel proper, jouw boek. Hè? Je bent niet geen slordige lezer. Of wel?
Dat hangt er vanaf. Okay. Als het in één druk is, ja, dan heb ik de tijd niet om het open te leggen. En op. Ik denk dat het hier wel even halverwege gekraakt is. Nee, maar kan dat wel. Misschien zegt... dat ik ergens mijn stilo bovenhaald heb, ja.
En je zegt in het Engels gelezen?
Ja.
Dus je leest vaak Engels, soms Engels?
Soms, ja.
Meer Nederlands?
Ik heb toch wel een voorkeur voor Nederlands.
Ja.
Frans is nog veel moeilijker, vind ik. Ik vind het heel, heel moeilijk. Ik ben tweetalig opgegroeid, hè. Maar ik heb leren Nederlandse literatuur appreciëren door het Nederlands van Klaus.
Klaus?
Ja.
Wanneer was dat?
Dat was in de humaniora. Ik kreeg onder mijn voeten omdat ik altijd maar Klaus koos. Ja, maar je moet ook nog een keer... Hè? Johan Dijnen en zo, hè? Ja, maar niet. Klaus. Oh nee, dat was voor mij een andere manier van in de Nederlandse taal schrijven.
En wat dan van Klaus? Wat las je toen?
Oh, alles. De metsierse, tot ik weet het niet meer. Toneelstukken, een bruid in de morgen. En ik moest eigenlijk een boek bespreken. Ja, maar dat is geen boek. Dat ik zei, maar het heeft wel een kaft, hè? Zo, zijn gedichten ook, ja.
En dus zijn taal heeft jouw Nederlands gevormd op die manier?
Ja. Terwijl, je hebt andere Vlaamse schrijvers ook, die heel mooi schreven. Hè. Maar Klaus was mijn favoriet.
En is dat iets dat je nu nog steeds zoekt in boeken?
Het idioom? Ja, tuurlijk.
Ja?
Ja. Tuurlijk. Het tempo, het... De invalshoek, de suggestie, de invalshoek. Maar daar waar je de keuze ziet van de schrijver. Ik kan het vanuit verschillende hoeken vertellen, maar ik vertel het uit die hoek. En dan heb je mij of heb je mij niet.
Wacht, dat moet je even uitleggen. Dus, want ik dacht dat je nu bedoelde het poëtische, het mooie van de taal. Maar jij bedoelt dan
ja, iets anders. Ja, maar die gelinkt is aan het tempo van een verhaal. De energie, de dynamiek van het verhaal, van een personage.
En als je dat vandaag, of allee, in je lezen nu zoekt, waar vind je dat dan? Bij welke schrijvers vind je dat bijvoorbeeld?
Veronesi heeft dat wel, ja. Connie Palmen heeft het ook, hoor. Ja. Die schrijft met een... mijn zekere urgentie. Ik heb dat graag. Mm-hmm. Marques ook, hè, ja. Die steekt zodanig alles vol dat hij zegt, wauw, wacht, ik moet terug. En je hebt daar veel werk aan. Het is ook plezant om een boek te lezen waar je geen werk aan hebt. Maar dan is het ook wel rap. Heeft het de tijd niet gehad om zich in je lijf te nestelen, hè? Ja.
Als je te snel doorleest of te snel kan doorlezen, snap ik.
Ja, hè? Dan, snap ik. En dan denk je, oh, ik zal er misschien nog eens moeten doorgaan, maar dan blijft het liggen. Ja.
Oké, okay, goed. Jouw eerste boek was Alain de Botton, Statusangst. Wat is jouw tweede boek?
Ik denk dat ik dan zal overgaan naar Thuis in de wereld van Joyce Maynard.
Oké, okay, wie is Joyce Maynard?
Joyce Maynard is een Amerikaanse schrijfster, maar eigenlijk ook scenario-schrijfster, waar een aantal scenario's van verfilmd zijn. Onder andere, een film met Nicole Kidman, waar dat ze weersvrouw is enzovoort. Enfin, in ieder geval iemand die gevestigd is als auteur, komende uit New York. En we hadden het daarnet over MeToo. Wat betekent MeToo? MeToo is gaan kommeren. Eigenlijk is dat niet meer of niet minder gaan kommeren. Hij heeft dat gedaan met mij. Vroeger durfden wij dat niet doen. Er is enorm veel aan het gebeuren in deze samenleving door het feit dat iedereen zijn mond opentrekt. Maar er is een verschil tussen individueel uw mond opentrekken rechtstreeks tegen de persoon die u aanvalt. Stel nu bijvoorbeeld iemand die u wil verkrachten, iemand die u geweld aandoet, is het geen psychisch, het is fysiek. Maar Joyce Maynard heeft het anders aangepakt. Zij is op haar 18e als literatuurstudente in aanraking gekomen met J.D. Salinger, de auteur van Catcher in the Rye. Door een stuk dat ze geschreven had, een column over wat is het leven van een 18-jarige. En J.D. Salinger heeft daar aan de hand van die column een briefje geschreven van amai, amai, zo mooi geschreven. En ze zijn een correspondentie begonnen en die correspondentie is uitgemond in een huisrelatie. Zij was 18, hij was rond de 50. Ze verklaart ook in Thuis in de Wereld waarom ze op zoek was naar een oudere man, autoritair figuur, iemand waar ze naar opkeek. Haar vader was er niet meer. En dat is een relatie die niet goed is afgelopen. En Joyce Maynard schrijft daarover. Ze heeft J.D. Salinger, de grote literaire held, totaal ontheiligd. Ze heeft dingen geschreven die de buitenwereld eigenlijk normaal gezien niet mogen weten. Ze heeft het zo goed geschreven, ook in een fantastisch mooi zonnig perspectief. Het is niet omdat de vreselijke dingen meemaakt dat het dan niet in een soort van zelfaanvaardende, nobele stijl kunt vertellen.
Maar, sorry, even onderbreken. Bedoel je dan dat ze vertelt dat het misbruik is? Gaat het daarover?
Maar niet met die woorden. Ze schrijft zelf, ik was 18 en keek op naar hem, dus ik was totaal vatbaar voor mijn, door middel van mijn adoratie voor hem. Maar J.D. Salinger was rond die periode al lang kluizenaar. Die was weggetrokken uit New York. Die had een soort van macrobiotische keuken. Alles was homeopathisch. Dus de buitenwereld en al het gif moest buiten blijven. Maar bleek dat zij dan als jonge vrouw het grootste gif was voor hem. En dat had ze niet begrepen. Dat kon ze ook niet begrijpen op die leeftijd. Dus die is ongelooflijk onteerd door hem. Niks waard, niet dit. En ze gaat ver, hoor. Haar lichaam had zich helemaal afgesloten voor hem. Dus die seksuele relatie kon niet ontwikkelen. En ze werd daardoor zo misleid door zijn afkeuren, zijn misprijzen. Alles lag aan haar, hè. Dus die is daar ook lang mee blijven rondlopen. Dat is ook al misbruik. Dat boek, voor mij, ik hoef daarvoor geen oordeel te vellen over J.D. Salinger, nog over haar. Het gaat gewoon over de dynamiek die zo oud is als de straat. Hè. Jonge vrouw valt op oudere man, omwille van zijn status, omwille van zijn interesse voor haar. Hij heeft haar gegroomd, ze is daarin meegegaan. Maar uiteindelijk, she was, en dat is een zeer mooie Engelse term, discarded. Ze was uit de baan geruimd. Want ze liep in de weg. Ze deed niet wat hij wilde. Mm-hmm. En eigenlijk is dat vaak voorkomend. Dit is wat er ook vandaag nog luider dan ooit besproken wordt. Mm-hmm. En zij heeft daar enorm veel kritiek voor gekregen.
Voor dit boek.
Voor het feit dat ze hem ontheiligde. Dat ze het heilige huisje van J.D. Salinger, hè, die toch, ik weet niet welke prijzen hij heeft gewonnen met Catcher in the Rye, maar ja, ze is gaan kommeren eigenlijk. Als chance dat ze het op een zo mooie, mooie literaire manier doet, dat het dat het boek daardoor ook over veel meer gaat, over de zelfontdekking van een jonge vrouw doorheen anorexia, met al die macrobiotica en al die dingen. Ja, uzelf ontdekken en dan een plek vinden in de wereld, hè, thuis in de wereld.
En wacht, eerst even, hoe ben je daarop gekomen op het boek? Wie heeft iemand jou dit aangeraden, ja, bijvoorbeeld?
Dat is een vriendin die mij dat gaf. Dat ik dacht, wat bedoelde? Maar soms moet je niet kijken naar de bedoelingen van iemand die een boek cadeau doet.
Je vroeg aan haar van, heb je hier een bedoeling mee? Zo.
Ja, dat heeft 3 minuten geduurd. Okay. maar ik heb het zelf ook meegemaakt, hoor. Als 18-jarige, zo'n soort van stuk Lolita in mij, van maar alleen een man van 50, de leeftijd van mijn ouders, wat ben ik hier aan het doen? Dat is zeer aanlokkelijk om u te laten groomen, om iemand die al zoveel leven achter zich heeft als een 50-jarige man, die toch succesvol is en al die dingen, om dan u totaal in de luren te laten leggen, omdat iedereen toch wel altijd een plan heeft. Zelfs al is dat onschuldig. Ik ga dat meisje kneden tot mijn gezelschapsmeisje, weet je? Ik heb ook ergens in die positie gezeten, maar rap afgebroken. Niet met mij. Niet met mij. En vooral niet fysiek. Nee, dat gaan we niet doen. Maar de titel, Thuis in de Wereld. Ik herinner mij dat ik soms in interviews vroeger zei, ik wil mijn thuis vinden. Maar wat is thuis? Is dat van binnen? Is dat onder een dak? Is dat tussen een bepaalde groep? Ik heb dat niet meer, die zoektocht naar een thuis. Ik heb die gevonden. Ik denk dat wel, ja.
En hoe bedoel je dan? Waar heb je dan? In jezelf? Of een huis? Of een...
In mijzelf, ja. Dat is het schone aan een jaar kunnen ouder worden. Dat is echt zo, dat is cliché, maar dat is... Die eerst uw eigen rusteloosheid onderzoeken. Hè. Waarom ben ik rusteloos? En is dat wel waar dat jij geen thuis hebt? En ik heb daar ooit een zeer schoon gesprek over gehad met niemand minder dan... bij zijn naam... Brendan Gleeson. Dat is een acteur.
Acteur, ja. Ja.
En dat was ooit op een tournage en dat klikte zeer goed. Dus wij gingen dus naar een tournage, s'avonds in de hotellobby, nog een beetje praten.
Voor een film, voor een serie?
Voor een film. Verfilming van Het leven van Marvin Gaye. En halverwege de opnames is de geldkraan dichtgedraaid door door het feit dat de kinderen van Marvin Gaye geprocedeerd hebben tegen de productiehuizen. En dan was het patsboom gedaan.
Oef, dus nooit iets van geworden.
Hè? Nee, niets mocht ook verschijnen, ja.
Oh, okay. Dus Brendan Gleeson?
Brendan Gleeson, die zei, ja, yeah, I know you're feeling, darling. Maar als je in een boom zit op een tak, zei het thuis, en dan verlangde naar de stad. En als je in de stad zit, verlangde naar die een tak in een boom. It's both your homes. En voor mij was dat, klaar is Kees. Soms heb je maar die twee zinnen nodig. En dat lag zo in de lijn met hoe ik het eenvoudig wilde. Ja. Tuurlijk, je kunt van op een tak naar huis verlangen of je kunt van op een appartement, 11e verdiep, naar een thuis verlangen. Overal is thuis. Ik heb dat altijd geweten, maar ik vond het niet. En woorden zijn gevaarlijk, maar op dat moment waren ze zeer bruikbaar.
Je bent echt een boeddhiste, hè?
Ja, maar ik ben zo ook opgegroeid, hè? Mijn tweede naam is Prajna. En dat betekent... dat wil je eigenlijk niet weten. Prajna in Sanskriet betekent dat de projectie van de leegte.
Je kijkt nu zo naar mij om...
Maar dat is... Ja, eigenlijk is het een ander woord. Mag ik er dat niet zeggen? Maar ja, ik heb het ook maar gekregen, hoor. Het was een serieuze opdracht van mijn vader. Tu es Prajna.
Maar wat is dat dan? Welk woord wil je dan niet zeggen?
Intelligentie. Maar het gaat over wezenlijke intelligentie. Intelligentie van het heelal, niet van de mens. Snap je? En waar zit de allesomvattende intelligentie van het heelal? In de leegte. In de tachyon-energie, in het midden van uw nulpunt. Snap je?
Oké, goed.
Ja, maar ja, ik heb het ergens van, hè.
Het zal wel zijn.
Ik heb het ergens van. En als je zo'n naam krijgt, ja, dan is je traject een beetje langer als je naar huis wilt. En mijn derde naam is Chloé. En die komt uit een boek van Boris Vian, L'écume des jours. Ja, en dat is... Mijn moeder was al aan het lezen toen ze zwanger was van mij. En ik vroeg altijd aan mijn moeder waarom hebben we mij Chloé genoemd. Ah ja, maar dat was van een madammeke dat zwanger was van een bloem. Nee, uiteindelijk had die vrouw gewoon longkanker. Maar bon. Boris Vian, de surrealist, die had dat zo verwoord, ja.
Oké, okay, vandaar.
Snapte?
Ja, bijna. Zeg je... nee. Wacht, toch twee vragen. Eerste vraag. Dit boek, Thuis in de wereld. Hoe, toen je dat las, toen die vriendin dat jou gaf, hè, van dit moet jij lezen, dat zei ze. Hè? Ze zei van, je moet, dit is voor jou. Hè?
Het was niet moeten. Ah. Van, ah, kijk, ik heb hier een boek dat, ah, dat u misschien zal liggen.
Oké. Okay. En hoe heb je daar dan uitgehaald voor jezelf? Want je hebt verteld dat het een interessant verhaal is. Je hebt verteld over het leven van die Joyce Maynard. Maar, hè? Maar wat is dat voor jezelf dan? Waarom vind je het dan goed? Ja. Door de dynamiek heb je gezegd, maar...
Ja, ze is zeer voorzichtig in het bewoorden, verwoorden van dat intrusieve van die relatie. Hij is binnengekomen tot in haar ziel, of dat dan nu Salinger is of iemand anders. Er is iemand die misbruik gemaakt heeft van haar kwetsbaarheid, die haar littekens heeft gezien. En onder het mom, en zo gebeurt het altijd, de grooming van ik zal zorg dragen voor je, dringt iemand zo nog dieper binnen. Hè? Dat is al het overschrijden van alle grenzen. Dat kind binnenste buitenkeer nog voor ze zichzelf echt heeft leren kennen. Dat is mishandeling eigenlijk. Maar dat is één ding. Dat is hetgene waar ze rond schrijft. Maar de manier waarop ze zichzelf heeft vergeven, de manier waarop dat ze er durft over schrijven, maar zo eerbiedvol ook naar hem toe, hè, en toch duidelijk de situaties uitlegde, dat is krachtig. Niet zijn sterk, maar krachtig. Dat hij daar al haar een tijd heeft voor genomen om de vrouw te durven zijn die ze geworden is. En daar ook mooi over schrijven. En niet in agressie, niet in geen pamflet, niet met de gebalde vuist. Maar met haken en ogen naar elkaar hangende en mooi geschreven. Mm-hmm. Ja.
Ben je daar... Ik zeg het woord jaloers, maar ik bedoel niet jaloers. Maar ben je daar zo wat jaloers op? Zou je dat ook graag doen? Of die manier van schrijven hanteren? Want je wil zelf ook... Ja?
De manier waarop Joyce Maynard schrijft, ja, dat is haar pace, haar ritme, het ritme van haar denken, het ritme van haar beslissingen om... Goh, ik ga dat toch even uitleggen. Ik ben daar rapper in. Echt waar, ik ben aan het werk met een uitgever die zegt van wow, dan neemt hij nogal een vaart. Ga maar door. Als je mij niet tegenuit zit, ik kan 600 bladzijden, mijn uitgever zegt, niemand wil dat lezen. Dus we gaan serieus moeten hakken. Ik ga heel, heel snel, niet snel uit slordigheid, maar snel uit een... Voor nu dat ik het mij nog herinner, wil ik het opschrijven. Ik ga heel ver terug in mijn verleden, in mijn kindertijd.
Dus je schrijft echt je eigen verhaal?
Ja. Ja, waar gebeurt. En mijn keuzes zullen duidelijk zijn. Ik ga niet in het resultaat van mijn prestaties, snap je? Ik ben dan dat. Ik ben dan dat. Nee, ik blijf altijd, tot op bladzijde, ik weet niet hoeveel,
600.
Dat kind dan naar de grond kijkt en aan iedereen vraagt, maar wat valt daar eigenlijk te zien? Waarom kijkt iedereen naar beneden? Wat is daar? Ik heb dat ook nooit gesnapt. Hè. Waarom kijkt iedereen... hier zijn we. Ja, ja. Ook alweer. Hè.
Wanneer moet het klaar zijn, het boek?
Het moet echt klaar zijn in september.
We zijn 2021 nu?
Ja.
September 2021. Allee, maar heb je al een titel? Ik, Barbara.
Ze de zot. Ik. Op toneelschool vroeger, dat was niet in Antwerpen, in Brussel, kregen we allemaal individuele oefeningen. En mijn oefening was, probeer een keer 10 zinnen te maken, improviseren. Nu, je krijgt 5 minuten zonder het woord moi. En sindsdien leerde ik dat ook schrijven. Maar als het over uzelf gaat, in mijn geval over mij, moet ik het woord ik wel gebruiken. Mijn schroom overwinnen, snap je? Ik kan het moeilijk over de buurvrouw hebben.
Nog een vraag over dit boek. Je zei dat, die vriendin jou dat gegeven heeft. Heb je zo vaste mensen die jouw boeken aanraden? Heb je vaste systemen om boeken te beginnen lezen?
Nee. Ik laat mij graag verrassen door iemand die... Amai! Maar ik heb wel een aantal vrienden die waar ik mee ruil, hè.
Hoezo ruil?
Ja, ruil wat ik in ruil voor... Hè. En dan leest jij even hetgene wat ik juist gelezen heb. En ik lees even zo'n boek die jij net gelezen hebt. En dan proberen we die terug te geven aan elkaar.
En werkt dat goed? In de zin van dat je vaste vrienden hebt waarbij je dan dat het resultaat goed is?
Ja. Nee, de manier van lezen loopt wel gelijk zo. Dat kun je dat wel afmeten.
Ja, maar de smaak ook.
Ja, sowieso. Maar we kunnen altijd zeggen tegen elkaar van sorry, maar dat heeft me echt niet gebeten. Wat is dat voor zever? Ja, er zijn boeken die ik lees waar mijn vrienden van zijn sorry, nee, ik denk het echt niet. Zoals een Bret Easton Ellis die nu maatschappijkritiek levert, meer dan ooit. Hè. En zijn een White. Ik denk dat niemand dat wil lezen. Ik lees dat dan in mijn bed, hè. Van, oh, nam, nam, nam. Voor mij is dat eten en drinken, hè. Want het verklaart ook hoe hij vroeger geschreven heeft. Waarom hij American Psycho absoluut wilde schrijven en Glamorama enzovoort. Douglas Copeland is ook zo, in die periode, Shampoo Planet enzovoort. Dat is meer mijn ding. Die heeft ooit een boek geschreven over zijn moeder, de hippie enzovoort. Mijn mama was geen een hippie. Ze probeerde me dan nog altijd te zijn dat mijn moeder een hippie was. Maar,
wat zeg je, dat was meer mijn ding, bedoel je?
Douglas Copeland staat heel dicht bij hoe ik zelf geleefd heb en hoe ik ook zou schrijven.
Wat hij geschreven heeft vroeger?
Ja.
Oké. Okay. En Bret Easton Ellis ook wat hij geschreven
heeft?
Nee, toch?
Nee, die lees ik zeer graag.
Ja.
Ja, ik heb nog nooit een personage mij gehad dat iemand zou vermoorden.
Daar ben ik blij om.
Maar ik ben absoluut gebeten door alles wat true crime is. Ik ben verslaafd. Ik ga iedere dag op YouTube toch wel een aantal filmpjes bekijken waar iemand weer vermoord is. En dan de rechtbankscènes. Maar echt, hè. Dat is het echte leven. Hè. En dan kijk ik naar corrupte prosecutors. Ik vind dat zalig. Want daar kijk ik naar de... Naar hoe de mens in elkaar zit.
Ja. Oké. Okay. Jouw tweede boek was Thuis in de Wereld van Joyce Maynard. Wat is jouw derde boek? Je hebt de naam al genoemd.
Dat is De Zonde van de Vrouw van Connie Palmen. Dat is eigenlijk een essay. En eigenlijk zijn al die boeken typisch, denk ik, dan verbonden met elkaar. Hè, die drie. Het gaat hem over hoe dat we in de maatschappij staan. Hè. De zonde van de vrouw, ja, zonde en vrouw, dat wordt heel vaak verbonden met elkaar. Hè. Dat begint met Eva, hè, die uit de Garden of Eden wordt verjaagd omdat ze toch in die nap heeft gebeden. Al die dingen waarvan ik denk, man, die moest zat geweest zijn die niet uitgeschreven heeft. Enfin, de vrouw is schuldig. Ja. En ik ben eigenlijk al een tijdje bezig met het bestuderen van de schuld aan vrouwen zijn. Dat boeit mij ongelooflijk. Ik ga niet ingaan op wat er allemaal geschreven wordt, maar in De Zonde van de Vrouw gaat Connie Palmen even dieper in op het leven van een aantal vrouwen met een zekere oorspronkelijkheid. Dat gaat van Marilyn Monroe, waar dat ik eigenlijk nooit een grote fan van geweest ben. Wie dat mij uiteindelijk wel ongelooflijk fascineert, is Marguerite Duras. Daar heb ik ook wel een aantal dingen van gelezen. Bijvoorbeeld Het Materiële Leven. Dat is een vrouw in Het Materiële Leven. Die zit daar en die zegt, ga ik beginnen aan mijn wijn om 11:00 s'morgens. Dat ga ik doordoen totdat ik moe ben en totdat ik mijn pagina's geschreven heb. En Connie Palmen linkt oorspronkelijkheid, dus originaliteit aan alcoholmisbruik, aan het durven overtreden van maatschappelijke grenzen, het gedrag van de vrouw, het behagen, dat vooral niet willen doen of niet kunnen doen, of een goede, echte trouw aan zichzelf. en daardoor ook het schaamtegevoel hebben niet aanvaard te worden in de samenleving en daardoor zeer zelfdestructief te zijn. En eigenlijk gaat dat boekje over de zelfdestructie, het zelfsaboteren van vrouwen die eigenlijk doen wat een collega-schrijver van hen kan doen, maar dat toegelaten wordt. Ik ben geen pro-actieve feministe, maar ik vind het wel juist. Ik stel me dan altijd de vraag, waar liggen de valkuilen van het zelfdestructieve bij vrouwen, als ze weten dat ze niet meer kunnen behagen? Want de samenleving zegt heel snel tegen iemand, ja, je hebt het verkorven. Je hebt het naar de klote geholpen voor jezelf. Je bent daar te ver gegaan. Je bent daar niet genoeg meegegaan. Je hebt niet mijn sector alweer is een sector waar een groot stuk behagen mee gemoeid is. En ik weet dat ik met aanrijding in Moskou te horen kreeg van veel mensen. Amai, wat gedurfd, wat gedurfd. Ten eerste, ik was al 40 jaar. Het was zonder schmink. En dat was... Wat? Dus... Voor mij was dat ook mijn doelstelling. Niet om mensen te chockeren, maar om gewoon niets. Geen masker, niets. Snapte? En... ik denk dat ik dat ga blijven verder doen tot het einde van mijn dagen. En ik denk dat ik het ook zo meegekregen heb. We zijn wie dat we zijn. Als iemand u veroordeelt... Zeggende van ja, maar jij behaagt niet, jij past niet, je gedrag past niet, dan zijn ze of zot, zat, ziek enzovoort. En die vrouwen, die Connie Palmen beschrijft, die zeggen één voor één: wel, dat zal dan misschien wel zo zijn, maar ik moet kunnen schrijven om te kunnen overleven. En als jullie kritiek hebben op mij, laat mij dan maar mijn grootste kritiekaster zijn. En dat is voor mij de poort naar de zelfdestructie. De weg naar de ideale manier om jezelf totaal naar de kloten te zuipen. Of, ja. En ik zie dat. Één voor één bij die verhalen. Ja.
En is dat iets dat je in jezelf herkent? Op
nee,
een of andere manier?
Ik herken de valkuilen.
Het valkuil.
De valkuilen. Van, zo is bijvoorbeeld eenzaamheid. Ik zou dat soms van een daken willen schreeuwen van... Ach, dat is een tunnel, hè. Dat is een koker. Hè. En als je daarin sukkelt, hè, dan moet je echt een ongelooflijke ruggengraat hebben. En je vooral niet laten doen door wat de buitenwereld over je zegt. Nu ga ik het erover hebben. Ik heb heel lang gezwegen. En het wordt ook tijd dat ik het voor mijzelf durf te vertellen. Ik heb een situatie meegemaakt. Ik ben de laatste 2-3 jaar gebaasd. Ik ben op een lelijke manier in de media gekomen enzovoort. Ben ik daarop ingegaan? Nee, dat is eigenlijk mijn drama niet. Snap, het gaat over mij. Maar ik ben in werkelijkheid ook maar getuige van de beslissingen en de motivaties van iemand anders. Kan ik daar helemaal door ingepakt en ingepalmd worden door in dat drama mee te stappen? Ja. Door mij te willen verdedigen, door op dezelfde manier in diezelfde arena te gaan stappen en een gevecht aan te gaan. Nee, dat gaan we niet doen. En dat is, ik heb die valkuil niet genomen. Door mijn ego, door mijn status, door mijn trots enzovoort. Maar ik ben wel iemand die thuis haar wonden zit te likken en zegt, ach godverdomme. De eerstvolgende die ik tegenkom op straat, die met vuiligheid naar mijn kop smijt, die hij zogezegd gelezen heeft, ga ik het aankunnen? Ga ik het kunnen? En dan kun je de beslissing nemen. Nee, zeggen, ik ga het niet aankunnen en binnenblijven. Of zeggen, ja, ik ga het aankunnen. Maar dan toch niet je wapens pakken. En gewoon zeggen, ja, ja. Buigen, legt de boeddhisten, maar niet bam, er tegenin gaan. Niet verwacht dat ik dat nog allemaal ging meemaken. En ik zoek daar de les in, ik zoek daar de moraal in, ik zoek daar de oefening in. Ik weet dat ik schuldig ben. Ik ben schuldig, ik ben zondig. Omdat ik niet behaag. Dat is zo, dat is de perceptie. Hè? Rechtbank heeft dat ook beslist. Ik zat daar in de rechtbank, ik bewoog. Oh, het beweegt, beweegt. Angst, hè. een vrouw die mysterieus is, die een mystiek heeft, die liever haar privéleven voor zich houdt. En toch plakken er, ik weet niet veel, etiketten op u. Marilyn Monroe, pin-up, hoer, marriage wrecker, Marguerite Duras, mismaakt, alcoholieker. Dat wordt allemaal veel belangrijker dan wat ze werkelijk deden als job. En mooie dingen maken en schrijven ook. Patricia Highsmith, dat lesbische gegeven van die vrouw. Ik ben niet lesbisch, maar bedoel, mensen zouden... Morgen zeggen ze het. En dat zijn allemaal valkuilen voor de ander, maar ik ga daar niet mee. Snap je? Wat doe je als er zoveel publieke opinie als drollen op je kop, over je kop wordt gegoten? Weet je wat? Niks. Eigenlijk doe je niks. En weet waar dat ook over gaat? Ik noem dat de moeder van alle angsten. Nee, dat is schaamte. Dat is eigenlijk het vierde boek dat ik hier wil aan koppelen. Er bestaat een heel mooi boek over. Het is sociocultureel, hè? Het is wetenschappelijk ook. Schaamte. Je moet je schamen. Dat is iets dat ik nooit zou zeggen tegen iemand. Je moest je schamen. Want schaamte is hetgene dat je juist bewogen heeft om te doen wat je gedaan hebt. Snap je? Ik zeg altijd, denk een keer na over wat dat doet. Ik wens aan niemand toe, schaamte.
Welk boek heb je nu?
Schaamte. Dat is een titel ook, maar ben de auteur vergeten. Okay, ja.
Ik zoek het op.
Ja. Alles eigenlijk is schaamte de factor die de drie boeken linkt. En dat is het grootste gif dat we toelaten in ons leven.
Ja, drie boeken zijn alle drie non-fictieboeken, hè?
Eigenlijk waar, ja.
Maar je leest ook, want je noemde al White van Bret Easton Ellis.
Dat is ook non-fictie.
Ook non-fictie. Lees je nu ook soms romans?
Nu eigenlijk niet. Kijk, wat ligt daar? De Bourgondiërs ligt daar.
Dat is ook geen fictie, hè?
Dat is ook geen fictie.
Waar ligt dat? Hier, op de stoel, ja. Ik zie het.
Toch. Nee, voor het moment niet. Nee, want ik heb... een ander boek dat naast mijn bed ligt, toepasselijk Intimiteit van Paul Verhagen. Snap je? Dat is ook non-fictie. Het boeit mij ongelooflijk, je zult het wel al begrepen hebben. Ik ben zo bezig met de wereld waarin dat we leven. Ik wil niet alles weten, ik wil bestuderen.
Ja, en specifiek dan over hoe mensen omgaan met... Ja, de omgeving met andere mensen, met aanvaarding, hè? En schaamte, aanvaarding. In die sector ligt het allemaal. Hè?
Maar kijk, we hebben signalen genoeg gekregen die zeggen dat we eigenlijk met ons groot kapitalisme eigenlijk niet door kunnen gaan. Zo, hè? Klimaatopwarming enzovoort. Ik ben daar geen specialist in. Ik ben niet de kleine Greta. Ik ga dat allemaal niet doen, maar ik weet wel... Ik zeg dat vaak, hè. Dat is zeer toxisch, hè, hoe dat we leven, fabrieken en auto's. Maar ik zeg heel vaak, wat dat jij uit je mond spuwt, is misschien nog toxischer dan die noten die nu passeert. Dat vergeten wij soms. Het zijn niet alleen koeischeten, hè, die gewoon onze ozonlaag naar de kloot namen. Het zijn ook wat dat een mens uit zijn mond soms haalt. Het gif, wat dat wij aan het doen zijn, ook met de media, social media, dat is pure toxiciteit. En ik... Zo graag willen zien dat er een soort algemeen bewustzijn komt. En het gaat niet gebeuren, waar dat we een beetje gaan kalmeren. Give yourself a break. Ik was zo blij bij die eerste lockdown. En veel mensen die ik ken, hoor, iedereen zegt dat stiekem. Oh, dat was zalig. Gewoon even... Kijk, wij horen nu de auto's passeren, hè. Niet, jongen, begin niks. Eigenlijk, zoals als het sneeuwt. Alles is wit en de mensen blijven thuis, want het is te gevaarlijk. Dat. Even stilstaan. Maar na drie weken had ik weer zo'n paniekkoorstje van... Ja, we gaan, de hebzucht gaat alleen maar groter worden. Ja, de greed en de angst voor het tekort. Ik begin om duur mensen zo een beetje in te delen. Ik heb graag mensen rond mij die vertrouwen hebben in... Wat komt? En daar zullen wel wat sprankels overvloed in zitten. En dat moet niet alleen over materiële dingen gaan. Maar de angst voor tekort, ja, die heb ik niet graag rond mij. En ik heb mij een paar keer laten doen in mijn leven door te zeggen, maar kom, ik zal u helpen. Dan moet ik niet bang niet meer zijn. Maar ik ga dat niet meer doen. Zonder de egoïst uit te hangen, maar ik ga dat niet meer doen.
Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen, alsjeblieft?
Mijn drie boeken zijn Alain de Botton met statusangst. Joyce Maynard, die schreef Thuis in de wereld. En als laatste De zonde van de vrouw van Connie Palmen.
Dankjewel.
Met plezier.
Zo, dit was mijn gesprek met Barbara Sarafian. Alle info over de boeken en de auteurs die je gehoord hebt in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast 3 boeken. Doe mij een plezier en laat vandaag of morgen aan 2 vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren. 3 boeken in letters geschreven. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast 3 boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.